Ja, we kennen elkaar al heel lang, Edward. En nog een aantal andere mensen die ik al best lang ken. En op de voorste rij, jullie ken ik niet zo goed. Maar jullie zijn de helden van de voorste rij. Daar zit bij ons nooit iemand in Weert. Nee, mensen gaan altijd één rij naar achteren zitten. Behalve, ja, heel soms als alle plaatsen vol zijn, dan heb je geen keus meer. Ja, bij ons is dan meestal degene die het laatste binnenkomt, die, dat klopt dan, die wordt vooraan gezet. Ja. Dus ik weet niet of dat voor jullie ook zo was, maar er zijn nog plaatsen genoeg. Jullie zijn echt helden van de voorste rij. Oh, ja, vandaag is hij er niet. Hij is op vakantie. Ja, het is goed om met elkaar vreugde te hebben. En waarom? Omdat er ook wel dingen zijn in het leven die moeilijker zijn. En op dit moment hebben we bij ons in de gemeente in Weert is een broer in het geloof van ons, die is echt geveld door kanker. En ik ga niet zijn hele geschiedenis vertellen, maar hij is ongeveer 40 jaar geleden heeft hij al kanker gekregen. En toen was er nog erg weinig beschikbaar in de medische wereld om dat te behandelen. En hij is een beetje proefkonijn geweest toenertijd. Voor bestraling. En in die tijd was bestraling, dat deed je niet met een heel fijn instrument, maar ongeveer met een kanon. En er werd ontzettend veel beschadigd. En 40 jaar geleden, toen trouwde hij, iets meer dan 40 jaar geleden, trouwde hij met zijn huidige vrouw. En hun gedachte was ook van, nou, misschien hebben we een jaar met elkaar. En dat is 40 jaar geworden. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen, is hij bijzonder gezegend door God. En ongeveer 20 jaar geleden kreeg hij weer kanker. En is dat weer behandeld. En heeft hij weer 20 jaar gekregen. Ik moest denken aan, volgens mij was het Hiskia die nog 10 jaar erbij kreeg. En nu heeft hij weer kanker. En het ziet er gewoon echt heel slecht uit. De verwachting is dat hij met een paar maanden sterft. En waarom ik dat vertel is dat wij komen echt gewoon heel vaak bij hun op bezoek nu, de laatste tijd natuurlijk vooral, om hun bij te staan. En het moeilijke daaraan is dat ik er geen antwoord op heb. Ik weet niet waarom. En dat is waar ik vanmorgen ook over na wil denken met jullie vanuit het boek Job. We hebben het nog niet gelezen met elkaar, maar ik wil graag met jullie een stukje lezen uit Job 33, maar voordat we dat gaan doen, vertel ik een klein stukje van hoe het begint. Ik denk de meeste van jullie kennen misschien het boek Job wel, het begin vooral. En dat is een gedeelte, als ik daar naar kijk, ik weet niet hoe goed je het wel eens gelezen hebt, de eerste twee hoofdstukken van Job, dan vind ik dat ook wel eens moeilijk. Om dat even goed tot me door te laten dringen en te kijken wat daar staat. Je kunt alvast Job 33 opzoeken. In het begin van Job, in die eerste twee hoofdstukken, en waarschijnlijk zeg ik al, herken je het wel, daar krijgen we een inkijkje in de hemel. En God, die ontvangt een aantal engelen. Hij ontvangt Satan. En ze spreken met elkaar over wat er in de wereld gebeurt. En God vraagt aan Satan, waar ben je geweest? En Satan heeft op de wereld rondgezworven. En dan zegt God, heb je ook mijn knecht Job gezien? En dan zegt hij geeft een prachtig getuigenis. Als ik dat lees, dan denk ik, stel dat God dat over jou en mij zegt. Dat hij over ons zegt van, nou, er is eigenlijk niemand zo vroom en zo rechtschapen als Job. Stel je voor dat God dat over jou zegt. En Satan die zegt, ja, dat is kunst. Als ik zo gezegend zou worden door u, dan zou ik ook zo kunnen zijn. Dat zou iedereen kunnen zijn, maar God, stel dat Job niet zo gezegend was. Dan was hij vast niet zo vroom als dat hij nu is. En in feite daagt Satan God uit om Job alles af te nemen. En dan komen we, ik kom daar zo nog even op terug, komen we in een situatie terecht waarin Job alles kwijtraakt. En uiteindelijk komen we dan bij Job 33 terecht. En ik wil dat eerst even lezen en dan komen we terug op Job 1. Een klein stukje lezen we daaruit uit Job 33. En ik ben even aan het denken, want ik hoorde vanmorgen lezen uit de Herziene Statenvertaling. Dat deed jij, Edward. En ik hoorde jou lezen uit de MBG. Dus alles is goed. Zolang het maar niet de Koran is. Blijf wel bij de Bijbel. Eén van de vertalingen. Nou, zullen we de Herziene Statenvertaling dan maar nemen? Als ik het goed heb, dan moet ik even kijken. Dan heb ik inderdaad hier de Herziene Statenvertaling. En dan lezen we vanaf Job 33. En dan niet het hele gedeelte, moet even kijken. Vanaf vers 8. En het is Elihu die daar spreekt. Ik kom daar zo nog even op terug. Zeker, je hebt ten aanhoren van mij gezegd, en ik heb de stem van je woorden gehoord. Dat is Elihu die reageert op wat Job heeft gezegd. Ik ben rein zonder overtreding. Dat waren dus de woorden van Job. En Elihu herhaalt dat. Ik ben onschuldig en heb geen misdaad begaan. Zie, hij, God, dat heeft Job gezegd, vindt gronden voor een aanklacht tegen mij. Hij beschouwt mij als zijn vijand. Hij legt mijn voeten in het blok. Hij let op al mijn paden. Maar zie, antwoord ik jou, hierin ben je niet rechtvaardig. Want God is groter dan een sterveling. Waarom heb je hem ter verantwoording geroepen? Hij legt immers van geen van zijn daden verantwoording af. Dat is het gedeelte van vanmorgen waar ik over na wil denken. Job die heeft het niet makkelijk. We hebben net al gezien, alles wordt hem afgenomen. Hij raakt eerst zijn vee kwijt, zijn gigantische veestapel. Job is een rijk man. En het boek Job moet je ongeveer zien in de tijd van Abraham. Dus nog eigenlijk heel vroeg in de geschiedenis. In die tijd waarschijnlijk ongeveer leeft Job. En Job die raakt eerst zijn vee kwijt. Hij is een soort vorst van een stukje land wat daar is. In die tijd trokken mensen rond en dat werd een volk. En zo moet je Job ongeveer zien. En eerst raakt hij zijn vee kwijt en uiteindelijk raakt hij zijn kinderen ook kwijt. Die sterven. En dan tenslotte, als Satan nog een keer is terug geweest in de hemel, dan raakt hij ook zijn gezondheid kwijt. Alles wordt hem afgepakt en hij zit als het ware op een soort vuilnisbelt met zweren over zijn hele lichaam. En hij krabt zich. En in die situatie komen drie vrienden bij hem. En later sluit een vierde aan, dat is Elihu. En die drie vrienden, als je daar dan zit en je dat overkomt je allemaal, als je dat even tot je door laat dringen, en dat overkomt je allemaal, en je weet dan wat die vrienden tegen hem zeggen, van Job, waarschijnlijk zit het toch niet zo goed in jouw leven, dan moet je dat eens even tot je door laten dringen. Dat je allemaal gebeurt en dat iemand dan tegen je zegt, nou waarschijnlijk ligt het toch aan jezelf. Waarschijnlijk heb jij in je leven iets niet goed gedaan. Het is maar goed, denk ik dan wel eens, als dat Job niet weet wat zich daarvoor in de hemel heeft afgespeeld. Stel je voor dat Job dat zou weten. Dat er een afspraak is gemaakt tussen God en Satan, dat Satan God heeft uitgedaagd. En dat Job weet wat daar gebeurd is, dat heeft invloed gekregen op mijn leven. En wat er gebeurd is, wat mij overkomen heeft, is, dat vindt daar zijn oorsprong. Ik vind Job, dat boek, ik vind het een ontzettend moeilijk boek. Omdat als ik dat lees, met mijn menselijke verstand, dan voelt het zo onrechtvaardig. Ongeveer hetzelfde gevoel wat ik heb als ik naar die broeder bij ons in de gemeente toe ga, die 60 jaar is, 61, en op het punt staat te overlijden. Daar heb ik het moeilijk mee. En als ik dit lees over Job, dat vind ik ook moeilijk. Ik vind niet alle gedeelten in Gods woord makkelijk. Er zitten ontzettend mooie gedeelten in waar ik enorm van kan genieten. En dit, dat doet iets in mijn hart. We zongen net volgens mij het voorlaatste lied. In het Nederlands staat er, houd mij heel dicht bij u. In het Engels stond er, let me know you're near. Zo ongeveer, hè? Als ik het even goed zeg. En dat is eigenlijk het verlangen wat ik dan krijg in dat onbegrip wat ik eigenlijk heb, dat God heel dichtbij me is. En in die situatie waarin Job zich bevindt, met alle ellende die over hem heen gekomen is, en niet wetende wat daaraan vooraf is gegaan, komen die vrienden bij hem en die zeggen dat. Weet je, ik denk altijd als ik dat zo hoor, als ik dat zo lees, dan denk ik altijd, wat een rot vrienden eigenlijk. En zijn vrouw, die zegt tegen Job, waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf. In de MBG zegt, zeg God vaarwel en sterf. Dat is helemaal het begin van Job. En ik wil even terug naar waar dat begonnen is. Dat gesprek tussen God en Satan. En Satan heeft God uitgedaagd en eigenlijk heeft God tegen, Satan tegen God gezegd, God, u heeft een plan bedacht. U heeft een wereld gemaakt. U heeft daar mensen opgezet. En u wilt lief hebben. U wilt een relatie aangaan met die mensen. Maar eigenlijk kan dat helemaal niet, God. Uw plan deugt niet. U zou het beter op kunnen geven. Want pak maar een mens alles af. En zeker weten, uw plan valt in het water. En dat is precies wat de vrouw van Job ook zegt. Zeg God maar vaarwel. En als ik denk aan die vrienden, dat zei ik net al, en als ik denk aan die vrouw, dan heb ik daar altijd de gedachte bij van, nou, je zou maar zo'n vrouw hebben in zo'n situatie. Of je zou maar zulke vrienden hebben in zo'n situatie. Maar hoe gaan we daar zelf mee om als we in zo'n situatie terechtkomen? Als ik op bezoek ga bij die broeder die ziek is. Ja, ik zeg niet, er zal wel iets mis zijn in je leven. Dat zeg ik niet. Maar die vrienden zitten 7 dagen en 7 nachten, zitten ze daar. Bij Job. Dat vind ik niet negatief. Wie van ons is ooit 7 dagen en 7 nachten bij een vriend gaan zitten die in lijden en in nood was? Puur zwijgend. Dat zou je ook moeten zeggen. Ik heb er geen woorden voor. En ze zitten daar. En ze hebben geen woorden. En ze wachten eigenlijk op Job. Tot na 7 dagen eindelijk Job begint te spreken. Ze weten ook niet wat ze zeggen moeten. Maar ik vind het eigenlijk wel bijzonder dat het zulke goede vrienden zijn, dat ze niet na een uur denken, hier gaat niks meer uitkomen. Geen antwoord hebbend, niet wetend wat te zeggen. En Job zegt ook niet veel. En toch blijven ze. Ik denk niet dat we zo negatief over die vrienden moeten denken. En dus ook de vrouw van Job, is dat niet heel herkenbaar als we dat zien? We schrikken ervan als ze zegt, nou, vervloek God, zegt de MBV. En de MBG die zegt, nou zeg God maar vaarwel. Hoe kun je nu nog blijven geloven? Hoeveel mensen zeggen dat vandaag de dag niet? Tegen ons ook. Als we geloven, zeggen ze tegen ons, als er een God bestaat, hoe kan het dan dat dit lijden in de wereld is? Hoe is dat mogelijk? Dat is precies dezelfde vraag die haar ook bezighoudt. En dan als de tijd van zwijgen voorbij is, als Job eindelijk een woord gaat spreken, dan klaagt hij zijn nood en hij zegt, ik had eigenlijk beter niet geboren kunnen worden. Waar ben ik in terecht gekomen? Weet je, als ik er niet was geweest, had ik dit ook niet mee hoeven maken. Hij geeft zijn klacht. Hij is vroom geweest onder alles. Hij heeft het lijden geaccepteerd. En toch worstelt hij ermee. En hij zegt, ik had het beter helemaal niet mee kunnen maken. Heel mijn leven niet. Je ziet dat hij al het mooie wat er is gebeurd, is hij vergeten. Alle rijkdom die hij heeft gehad, alle zegen die hij heeft ontvangen, alle kinderen die hij heeft mogen hebben als vader en het goede wat hij met zijn vrouw had, is hij kwijtgeraakt, ook in zijn verstand. Wat overblijft, is nood. En wat hij zegt, is, ik snap het niet. Ik weet niet wat ik verkeerd heb gedaan, volgens mij helemaal niets. En die vrienden die geen woorden hebben om hem antwoord te geven, die niet weten hoe ze hierop moeten reageren, die geen idee hebben hoe ze hem echt nabij kunnen zijn, die halen bijna opgelucht adem. Eindelijk zegt Job iets. En eindelijk zegt hij iets waar we op kunnen reageren. En dat doen ze ook, want Job zegt, ik weet niet wat ik fout heb gedaan. En dat is een aanknopingspunt geworden. Weet je, soms zitten we bij mensen en we zoeken naar woorden. We willen zo graag, als wij naast iemand staan, dan willen we vaak zo graag een oplossing bieden. We willen een antwoord hebben. En in plaats van te accepteren dat we eigenlijk helemaal geen antwoord hebben, zoeken we naar woorden en zeggen we soms het verkeerde. En de vrienden doen dat. Ze haken in op wat Job zegt. En als Job zegt, nou, ik heb niks verkeerd gedaan, dan zegt ze, ja, maar Job, dat kan toch niet. Dit kan niet waar zijn, wat je nu zegt. Het kan toch niet zo zijn dat je werkelijk van jezelf denkt dat je volmaakt goed bent. Job, daar ligt het probleem van jouw leven. Je hebt zoveel mensen raad gegeven en nu jij zelf in zo'n situatie bent terechtgekomen, sta jij met een mond vol tanden, Job. Nu heb je geen raad meer. En de vrienden van Job gaan een vinnige discussie met hem aan, 32 hoofdstukken, 30 hoofdstukken lang. En uiteindelijk zeggen ze, met Job valt niet te praten. Dat is eigenlijk een conclusie. We kunnen zeggen wat we willen, we komen er niet doorheen. We zouden hem graag helpen, die vriend van ons. We hebben zoveel tijd met hem doorgebracht, we zien zijn nood. En het liefste zouden we een arm om hem heen leggen en zeggen, Job, doe maar dit en dit, dan komt het goed. En uiteindelijk is niet de conclusie dat ze zeggen, we weten het niet, Job. We hebben geen antwoord. De conclusie is dat ze zeggen, Job, je wil niet naar ons luisteren. In die situatie, in alle nood van Job, zeggen ze dat. Je wilt niet naar ons luisteren. En dan komt Elihu. Een jonge vriend, waarvan we eerder, ik denk dat hij zo halfweg er misschien bij is gekomen. Dat weten we niet echt. We zien in één keer dat hij erbij is. En dan krijgen we het gedeelte wat we vanmorgen hebben gelezen. En dan wil ik even terugkomen op de laatste twee versen. Zie, zegt Elihu, daarin hebt gij ongelijk in alles wat Job heeft gezegd. Ik heb niks fout gedaan, ik zie het niet, ik snap het niet. En God heeft toch iets tegen mij gevonden. Hij heeft blijkbaar problemen met mij. En ik weet niet waarom. En dan zegt Elihu, zie, daarin hebt gij ongelijk, antwoord ik. Want God is meerder dan een sterveling. Dat is overigens de MBG. Waarom hebt gij tegen hem getwist, terwijl hij toch niets van zijn doen verantwoordt? Ja, weet je, dat is waar we het moeilijk mee kunnen hebben. In feite staat hier, Job, God is soeverein. God is soeverein. God staat boven jou. Jij bent een mens, hij is God, hij is jouw schepper. Hij is meer dan een sterveling. Hij is meer dan jij. De MBG zegt, hij is meerder. Hij gaat boven jou uit. Wat hem beweegt, dat snap jij niet, Job. En hij zegt, je vraagt hem ter verantwoording. Dat zegt de herziene Statenvertaling. Je hebt hem ter verantwoording geroepen. Je hebt tegen God gezegd, God, geef mij dan antwoord. Zeg mij dan waarom dit gebeurd is. Zeg het maar. Bijna met een toon, dit is niet uit te leggen, God. Dit kan gewoon niet waar zijn wat er gebeurd is. Er is geen reden voor. U bent onrechtvaardig door dit toe te laten. En Elihu zegt, God verantwoordt helemaal niets. Als ik bij die broeder ben, dan vind ik dat moeilijk. Omdat ik geen antwoord heb. Maar als ik nadenk over lijden, en ik weet dat God een God is die kan genezen, maar het hier blijkbaar niet doet, dan vind ik dat ook moeilijk. En als ik zie dat hier staat, God is soeverein, en ik lees soms in de psalmen dat mensen worstelen met hetgeen hun overkomt, met lijden in hun leven, dat ze daar moeite mee hebben, dan snap ik dat. En als ik dan zie staan, God verantwoordt niets, dan word ik eigenlijk in mijn hart aangesproken, dan moet mijn ziel gaan zeggen, hoe kijk ik tegen God aan? Wat Elihu zegt, dit stukje, ik zeg niet dat alles wat Elihu zegt waar is, maar dit stukje, daar heeft hij gelijk in. In het hele boek Job, ook het stuk wat daarna komt, daar zien we nog een gesprek tussen God en Job. En aan het eind zegt Job, Heer, Ik wist niet waar ik over sprak. Maar nu heb ik u ontmoet. En Job wordt gezegend. Maar in het hele geschiedenis van Job geeft God nergens een verklaring. Ook naar het eind van het boek toe legt God geen verantwoording aan hem af. Hij zegt niet naar mij, Job, je moet eens goed naar me luisteren. Satan die was bij mij in de hemel. En ik wilde Satan laten zien dat mijn plan wel deugt. Het is een strijd die al eeuwen aan de gang is. Het is een strijd vanaf Adam en Eva. Toen Satan al probeerde mijn plan onderuit te halen. Dat is wel de waarheid, maar God zegt het niet tegen Job. En Job, ik denk, we lezen niet dat hij ergens in zijn leven ontdekt heeft waarom het gebeurd is. Het overkomt hem. En daarom vind ik Job een van de moeilijkste boeken van de Bijbel. Als we nadenken over soevereiniteit, en ik hoor om me heen in de christelijke wereld, dan is dat een moeilijk begrip. Zeker in onze westerse wereld, waar we eigenlijk graag geluk willen proeven. Waarin we willen dat het goed gaat in ons leven. Ik denk dat ieder mens dat wil, maar hier in het Westen zijn we zo gewend geraakt aan welvaart en welzijn. En voor alles is een oplossing. Als je ziek bent, dan kun je naar een dokter toe. Je kunt je verzekeren tegen veel dingen. Hier vinden we het moeilijk om te accepteren dat soms ziekte niet geneest. Vinden we het moeilijk om te accepteren dat God soms dingen toelaat in ons leven. Wat niet wil zeggen dat God nooit geneest. Dat wil ik vandaag absoluut niet zeggen. Dat doet God ook, maar soms niet. En hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we accepteren dat God het recht heeft om dat te doen? Dat hij dat niet verantwoordt aan ons? Als we nadenken over de soevereiniteit van God. We zien nu de situatie in Syrië. En de VN valt niet binnen daar. Amerika staat op het punt om wapens te gaan leveren aan de opstandelingen. En als we denken over soevereiniteit, dan wil dat eigenlijk zeggen dat een land wat soeverein is, die mag eigenlijk doen wat hij wil. Die hoeft geen verantwoording af te leggen aan niemand. Dat is soevereiniteit. En soevereiniteit is er bijna niet meer in deze wereld. Wij als onderdeel van Europa zijn een stukje van onze soevereiniteit al lang kwijtgeraakt. Omdat we soms verantwoording af moeten leggen. Maar soevereiniteit wil zeggen, je hoeft geen verantwoording af te leggen. En soevereiniteit geeft ons soms de kriebels. Zelfs als het om God gaat. We zijn natuurlijk christenen. En sommige dingen staan we ook niet toe in ons hart. Waarom zouden wij God ter verantwoording roepen? Maar als we heel eerlijk zijn, als ik eerlijk ben. En ik denk na over de soevereiniteit van God. En ik lees het boek Job en ik lees wat hier gebeurt. Dan kan ik daarmee worstelen. Ik denk dat we allemaal momenten hebben in ons leven waarop die genezing uitblijft. Zo'n broeder waar we naartoe gaan. Dat we worstelen met die soevereiniteit van God. Omdat we denken, maar God, u bent in staat om hierin te grijpen. En toch gebeurt het niet. En misschien zijn we zo christelijk opgevoed dat we daar niet eens aan durven denken. Als we moeite hebben met die soevereiniteit van God. En dat is denk ik, dat is een belangrijke les waar ik dan naar mezelf toe naar kijk, is in hoeverre heb ik me overgegeven aan God. Daar gaat het eigenlijk over. Om de soevereiniteit van God te erkennen, om te erkennen dat hij Heer is, dat hij meerder is, dat hij het voor het zeggen heeft in ons leven. Soms zingen we dat zo makkelijk, dat we zeggen, Heer, u bent koning over mijn leven. We zeggen zo makkelijk, u mag doen wat u wilt. Ik sta hier, zeg het maar. En zolang we opdrachten krijgen van God om erop uit te gaan en dingen te ondernemen, daar kunnen we nog wel mee leven. Soms zijn we bang om op weg te gaan. En denken we bij onszelf, nou, als Mozes, doe maar iemand anders, niet ik. Maar wat als er problemen in ons leven zijn? Zeggen we dan nog steeds, God, u bent Heer in ons leven. En feitelijk hoeft u geen verantwoording af te leggen over wat er gebeurt in mijn leven. Zeggen we dat? Dat is overgave. En Job worstelt precies daarmee. Hij snapt het niet. En ik snap dat hij het niet snapt, want ik snap het ook niet. En Elihu heeft dat goed gezien. En Job is werkelijk een vroom man die alle kwaad mijdt. Zo zegt, heeft God dat gezegd. Maar waar het bij Job nog aan ontbreekt, en dat is geen oordeel, want ik zou niet graag in de positie van Job willen zitten, maar waar het bij Job nog aan ontbreekt, is dat stukje overgave. Die overgave aan God. En ik durf het bijna niet over Job te zeggen, omdat wat hem overkomt, ik heb het nog nooit zo meegemaakt. Dus het is absoluut geen oordeel. Maar wat er ontbreekt nog bij Job, is een stuk overgave. En als ik worstel met die broeder die ziek is, dan ontbreekt er ook een stukje overgave bij mij. En natuurlijk bid ik voor hem, om genezing ook. En dat is mijn verlangen, en dat is mijn hoop, en dat wil ik graag naar God toe uitspreken. En ik weet dat God in staat is. Maar kan ik ook aanvaarden en accepteren dat het soms anders loopt? En mensen vanaf het allereerste begin, ik zei het net al, die hebben daarmee geworsteld. Adam en Eva, en jij vandaag en ik worstelen daar ook mee. Overgave, dat begint met te erkennen dat God de meerdere is. Dat we, als we tegen God zeggen, u bent koning over ons leven, en dat kunnen we doen zoals Petrus dat zei. Heer, maakt niet uit wat er gebeurt, ik blijf u volgen. We kunnen heel enthousiast zijn. En tegen God zeggen, God, ik ben zo'n trouw volgeling tot in de dood toe. En we weten hoe het met Petrus verder ging. Hij verloochende Jezus. Op het moment dat het erop aankomt. En Jezus vraagt later aan hem, als hij weer is opgestaan, dan vraagt hij aan hem, Petrus, hou je echt wel van mij? Tot 3 keer toe. In net iets andere bewoordingen steeds. En hij vraagt Petrus, ben ik werkelijk Heer van je leven? Heb je mij zo lief als de Heer van je leven? En God vraagt het aan mij ook als ik naar die broeder toe ga en moeite heb met dat lijden en er geen antwoord op heb, vraagt hij, ben ik Heer over jouw leven? En hij vraagt het aan die broeder ook. En dan kan ik het tandenknarsend accepteren. Ja, Heer, u bent Heer over mijn leven. Ik snap er helemaal niets van. En ik heb grote moeite met wat hier gebeurt. Maar dat wil ik niet. Want ik wil me overgeven aan God. Als dit alles is, als we alleen maar nadenken over de soevereiniteit van God, die ergens in de hemel, ver weg, lijkt alles te besturen en geen betrokkenheid heeft bij ons, dan is dit een triestige preek. Als jullie zo naar huis moeten, dat is weinig hoop. Dan heel even verder kijken in hetzelfde gedeelte van Job. Vanaf vers 14. Daar zegt Elihu, want God spreekt 1 of 2 keer. Maar men slaat er geen acht op. In een droom, een visioen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt, in de sluimer op de slaapplaats. Dan openbaart hij het voor het oor van de mensen. En hij verzegelt hun tuchtiging. Om de mensen van een verkeerde daad af te brengen. Hij verbergt de hoogmoed voor een man. Hij houdt zijn ziel af van het verderf. En zijn leven van het omkomen door de werpspies. Hij wordt gestraft met pijn op zijn slaapplaats. En de strijd in zijn beenderen is er voortdurend. Zijn leven vervoeit zelfs het brood. En zijn ziel het begerenswaardige voedsel. Zijn vlees vergaat zodat het niet meer te zien is. En zijn beenderen die niet te zien waren, steken nu uit. Zijn ziel nadert het graf en zijn leven nadert de dingen die doden. Als er dan een afgezant bij hem is, een bemiddelaar, 1 uit 1000, om de mens bekend te maken wat zijn recht is, dan zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf. Ik heb verzoening gevonden. De NBG die zegt het daar iets anders over dat stukje van vers 23. Indien een engel hem terzijde staat, een voorspraak 1 uit 1000 om een mens zijn onschuld te kennen te geven, dan zal hij zich zijn erbarmen en zeggen, bevrijd hem, dat hij niet in de groeven dalen. De losprijs heb ik verkregen. De hoop die we hebben is dat Jezus Christus, de Zoon van God, gekomen is. En wat we graag willen als christenen is een wereld waarin geen pijn en moeite is. En in Johannes 17, daar bidt Jezus: Heer, ik vraag u niet hun weg te nemen uit deze wereld. God heeft niet gezegd dat ons geen lijden en moeite zal overkomen in ons leven. Ook niet na de komst en na het sterven en de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus. Lijden overkomt ons soms. En als we niet beter worden, is dat niet per se een teken van ongeloof. God lost niet al die dingen op voor ons. Maar wat hier staat is dat het is prachtig dat Elihu zo'n 2000 jaar voor de komst van Christus zegt. Een voorspraak, 1 uit 1000. Jezus die komen zal en zei, Elihu kent de naam van Jezus niet. En hij weet misschien niet eens echt wat hij zegt. Maar hij verwijst vooruit naar de komende, naar de Zoon van God die komen zal om in die situaties die soms moeite kosten en waar we geen antwoord hebben op die vragen, naast ons te zijn. Laat me weten dat u dicht bij me bent, Vader. Laat me begrijpen dat u in die momenten troost bent. Als ik bij die broeder ben en ik heb geen woorden, dan gebeurt er voor mij iets bijzonders. Omdat in die moeite die ik heb en in dat verdriet wat er is, en dan praat ik nog over mezelf, en hoe meer is dat voor die broeder, in die worsteling met de komende dood en met misschien de pijn die daaraan vooraf gaat, is er een woordeloze troost door de Heilige Geest die in dat hart zegt, maar ik ben bij je en jij bent mijn kind. En dat is het antwoord wat Elihu eigenlijk geeft. Geeft hij een antwoord op het lijden zelf? Nee. Geeft hij een verklaring wat God doet en waarom? Dat dit onderdeel is van een geschiedenis waar een hemelse werkelijkheid is, waar strijd woedt, waar wij onderdeel van zijn. Waar we soms hier op aarde niets van zien. En soms worden uitgedaagd om de geestelijke wapenuitrusting aan te trekken, om deel te hebben aan die strijd die gaande is, die erom gaat dat Gods plan goed is. Maar Satan altijd tot bedoeling heeft om het onderuit te halen en ons wijs te maken dat Gods plan nooit tot iets werkelijks kan leiden. En aan Job zien we dat dat niet waar is. Job keert uiteindelijk om en zegt, God, wat er ook gebeurt, ik wil u toch volgen. Ik heb u leren kennen als iemand die dichtbij wil zijn. En in Jezus Christus kunnen we dat ook leren kennen. Kunnen we leren accepteren dat soms dingen niet lopen zoals we graag zouden willen. En als we denken aan God die soeverein is, en we denken dat God naar deze wereld toe is gekomen en zichzelf gegeven heeft aan het kruis, wie zou beter soeverein kunnen zijn dan God? Als ik soeverein zou zijn, dat zou niet best zijn. En ik denk dat we dat allemaal van onszelf moeten zeggen. Want als ik soeverein zou zijn, ik zou Gods wijsheid missen om de goede beslissingen te nemen. Er zijn wel mensen die, dat is volgens mij ook een liedje, ik ben even de precieze tekst kwijt, die zegt van, nou, als ik maar voor de wereld, in de wereld voor het zeggen zou hebben. Dat zou me wel wat lijken. Dat zou mij helemaal niets lijken. Ik zou niet in staat zijn om beslissingen te nemen zoals God die neemt. Ik zou niet kunnen overzien wat God overziet. Omdat hij meerder is dan ik. En er is niemand die beter soeverein kan zijn dan God, omdat God er nooit misbruik van zal maken. God is volmaakt goed. God komt zelfs naar deze wereld toe om zichzelf te geven. Wie zou dat doen dan God alleen? En diezelfde God die soeverein is en vanuit die soevereiniteit naar de wereld toe komt om het lijden op zich te nemen, om naast ons te komen staan, zelfs onder ons te gaan tot in de dood. Diezelfde God die meerder is, die kun je zien als een vijand, zoals Job dat heel even deed, van hij heeft iets tegen mij gevonden, hij is tegen mij. Hij heeft zich tegen mij gekeerd. Maar als je God leert kennen in Jezus Christus en weet dat hij geen vijand is, maar een medestander die naast jou staat en het je niet wegneemt uit deze wereld, niet al het lijden uit je leven weghaalt, maar die in al die dingen met je meegaat en uiteindelijk die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zal scheppen, waar dat lijden ook geen plaats meer heeft. Als je zo tegen God aan kunt kijken, dan heb je jezelf overgegeven aan die God die groot is. En dan is God diegene die aan jouw kant staat. En dan wil ik 3 teksten lezen. En je mag ze met me opzoeken uit 1 Johannes, alle 3. In Johannes 3. In Johannes 3, in vers 20, in de NBG wordt daar hetzelfde woord gebruikt, tenminste in de vertaling. Daar staat, hieraan zullen wij onderkennen, vers 19, ik lees even de NBG, dat wij uit de waarheid zijn en voor hem ons hart overtuigen, dat indien ons hart ons veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen. De God die meerder is, als we hem gaan aanvaarden, als we ons aan hem overgeven en zeggen, Heer, u mag werkelijk Heer zijn over mijn leven. Ook als het moeilijk is. Zodat we God gaan zien aan onze kant. Dan is het diezelfde God die meerder is en daarin zegt, zelfs als jij over jezelf slecht denkt, als je hart je veroordeelt, dan ben ik degene die meerder is. Die God die aan onze kant zegt, die staat, ik hou van jou. Die zegt, ik hou van jou. Die aan onze kant staat en zegt, je bent mijn kind, ik veroordeel je niet. In Jezus Christus ben je mijn kind, ben je gered en heb je voor eeuwig mijn zegen en mijn vrede in je hart. Die God die meerder is, die kan bestieren deze wereld, die alle macht in handen heeft, die God zegt over jou, ik heb je lief. En soms voelen we in ons hart, voelen we ons tekortschieten. Als ik naar die broer in geloof toe ga en ik zie hoe zijn lichaam zwakker wordt. Dat hij moeite heeft om op te staan. En ik heb de woorden niet. Dan ga ik weg en het was goed. Maar op dat moment zelf kan ik me zo machteloos voelen. Omdat ik hem zo moeilijk weet te troosten. En in mijn hart kan dit gaan spelen, dat ik mezelf veroordeel. Wat voor christen ben ik, dat ik niet naast zo iemand kan staan. En God zegt tegen mij, maar ik geef troost. En jij bent mijn kind. En als we dan kijken, iets verder in Johannes, in 4 vers 4. Daar staat, gij zijt uit God, kinderkens. NBG. En gij hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Als ik God erken als mijn Heer in lijden en nood, hij mag het zeggen, dan mag ik ook weten dat ik de wereld kan overwinnen in God. Die meerder is dan de wereld. Die sterker is, die groter is. En de laatste tekst die ik wil lezen is in Johannes 5 vers 9... Indien wij het getuigenis van mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder. Want dit is het getuigenis van God dat hij van zijn zoon getuigd heeft. De vraag eigenlijk aan mij en aan jou vanmorgen is, hoe zit het met onze overgave aan God? Als we zingen van harte, God u bent Heer van mijn leven. Kunnen we dat in makkelijke omstandigheden? Ja, dat zal wel lukken. Maar kunnen we het ook als het moeilijk is in ons leven? Kunnen we dan aanvaarden dat God het voor het zeggen heeft? En dat hij geen verantwoording schuldig is? Dat dat soevereiniteit is van God? En kunnen we daarin ook naast mensen staan en naast hun meeleven met wat hun overkomt? En weten we dat Jezus Christus in alles bij ons is? Weet je, ik zou daar graag een lied over zingen. Ik had ook dat van tevoren opgegeven. Volgens mij zingen we dat. Jullie kennen het niet. Ellie, help mij even. ander lied. Het gaat om lied 727. Het is een vrij nieuw lied. Is er iemand die het kent? Ik zou het zo graag zingen. Ik weet niet of het lukt om de tekst te tonen. Ik denk als we dat kunnen zeggen, als ik onderweg ben, samen met Mirjam, mijn vrouw, naar die broeder en zijn vrouw, dan wil ik dat zeggen. Dat wat er ook komen gaat, bij u ben ik veilig en u heb ik nodig. Eigenlijk is er geen andere oplossing voor de worsteling die ik doormaak dan dicht bij God te zijn. Het enige wat we moeten doen in het leven is die relatie met God levendig houden. Heel dicht bij hem blijven. Anders komen we er gewoon niet. Hebben we op dit soort dingen geen antwoord. En eigenlijk heeft ons hart er ook geen vrede mee. En ik hoop dat je van harte eigenlijk dit mee kunt zingen. En ik weet niet hoeveel mensen het kennen, maar laten we het zingen met elkaar.
Mijn God, ik kom naar u, dan ben ik veilig. Ik heb het u gezegd en blijf het zeggen. Ik heb u nodig, Heer, de rest is overbodig. De mensen hebben andere idolen. En wringen zich voor hen in honderd bochten. Maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet noemen. Mijn God, u vult mijn bord, u vult mijn beker. U hebt iets moois bedacht. Is het van mij? U houdt mijn hele leven in uw handen. En ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd. Mijn God, ik kom naar u, dan ben ik veilig. Het u gezegd en blijf het zeggen. Ik heb u nodig, Heer, de rest is overbodig. De mensen hebben andere idolen en wringen zich voor hen in honderd bochten. Maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet noemen. De hele nacht lig ik aan God te denken. Ik voel dat Hij er is, zijn wijsheid geeft me rust. Dan moet ik blij en zeker van mijn leven.
we verlangen soms zo naar dingen van de wereld, Heer. Heer, we willen zo graag antwoorden. Heer, maar kunnen we werkelijk stil worden bij U? Heer, ik vind dat soms moeilijk. Heer, maar dat is wat ik nodig heb, Vader. Bij U te zijn. Ook in die situaties waarin ik er helemaal niets van begrijp. Heer, bent U mijn schuilplaats. Heer, en ik wil U echt bidden, Heer, dat als we hier zo samen zijn, dat we ons aan U overgeven, Vader. Om in al die omstandigheden U te smeken en te vragen met vrijmoedigheid, Heer. Maar ook stil te worden bij U. Heer, en te kunnen zeggen, U bent Heer van mijn leven. Heer, in alle omstandigheden. Heer, ik wil U danken voor de Heer Jezus Christus. Naar deze wereld gekomen, door lijden en sterven heen gegaan. Heer Jezus, U begrijpt, Heer, de worsteling van mijn leven en van het leven van ieder hier. Heer, niemand kan dat zo goed snappen als U. Heer, en daar wil ik U voor danken. En ik wil U danken, Heer, dat U met ons meegaat op de reis van ons leven. Heer, dat we een prachtig vergezicht hebben. Heer, de eeuwigheid bij U en straks een nieuwe schepping, waarin geen pijn en geen verdriet, geen lijden en geen dood meer zal zijn. Heer, en tot die tijd gaat U met ons mee en draagt ons, Vader. Heer, daar wil ik U voor danken. In Jezus' naam.